Heel goedemorgen iedereen. Bedankt voor de uitnodiging om deze zondagmorgen in jullie midden te zijn, iets uit Gods woord te delen. Het is altijd een groot voorrecht om dat te moeten doen, te mogen doen. Ik vermoed dat het ook een grote opluchting is voor jullie allen dat we terug min of meer op normale manier hier in dit mooie gebouw kunnen samenkomen. Ik denk dat we dat gemist hebben, hè? Nu, er was wel een alternatief via Zoom en dergelijke, maar het is toch niet hetzelfde. Een vraag die ik de voorbije maanden regelmatig gehoord heb, vooral van christenen, dat is of dat virus, dat coronavirus, of dat een soort straf van God geweest is voor deze godloze wereld. En ik begrijp die vraag. Ik denk dat is ook een terechte vraag, want in de Bijbel vinden we toch verschillende voorbeelden van hoe de Heer God straffend oordelen tussen beiden komt. Denk aan de zondvloed, denk aan Sodom en Gomorra. En toch denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met het interpreteren van bepaalde gebeurtenissen, Gods bedoelingen daarmee, of zelfs Gods betrokkenheid daarmee. En wat dat betreft vinden we ook in de Bijbel verschillende voorbeelden als een soort van waarschuwing dat je daar inderdaad voorzichtig moet mee zijn. En soms niet te vlug bepaalde conclusies moet trekken. En ik wil u zo'n voorbeeld tonen vanuit het Oude Testament in het tweede boek Koningen, hoofdstuk 3. Dus het tweede boek Koningen, hoofdstuk 3. En het gaat er eigenlijk om een militaire campagne van de Israëlieten tegen de Moabieten. Kijk maar, ik lees vanaf vers 6, dus hoofdstuk 3, vers 6. Koning Joram trok te dien dagen op uit Samaria en monsterde geheel Israël. En hij zond tot Jozefat, de koning van Juda, deze boodschap: de koning van Moab is van mij afgevallen, trekt gij met mij tegen Moab ten strijde? En hij antwoordde: ik zal optrekken, ik ben als gij, mijn volk is als uw volk, mijn paarden zijn als uw paarden. Ook vroeg hij: langs welke weg zullen we optrekken? En hij antwoordde: in de richting van de woestijn van Edom. Nu eventjes tot daar. Dus u merkt, het gaat dus om een militaire campagne. De Israëlieten trekken ten strijde tegen de Moabieten. En het is koning Joram die dat initiatief neemt. Hou er rekening mee dat we ons hier na koning Salomo bevinden. Na de dood van koning Salomo is het rijk gesplitst in twee delen. Het noordelijke tienstammenrijk, dat dan meestal Israël genoemd wordt. En dan het zuidelijke tweestammenrijk, dat dan vaak Juda genoemd wordt. Maar het is dus koning Joram, koning van het noordelijke tienstammenrijk, die dat initiatief neemt. En hij vraagt aan zijn collega, koning van Juda, Jozefat, of hij bereid is om een alliantie te sluiten om met hem samen ten strijde te trekken. En die wil dat absoluut doen, geen probleem, zegt hij. Wij zijn hetzelfde volk, wij horen bij elkaar, natuurlijk ga ik u helpen. Alleen is de vraag, zegt hij, hoe gaan we dat aanpakken? Langs waar gaan we die Moabieten aanvallen? Hoe gaan we optrekken? En dan kiezen ze voor een, op het eerste zicht toch een beetje een verrassende strategie. Ik heb geen kaart van Israël, maar u kent de kaart van Israël wel, hè? Je hebt daar de Jordaan en dan de Dode Zee. De Moabieten wonen aan de overkant van de Jordaan. En wat stellen ze nu voor? Wat gaan ze nu doen? Ze gaan helemaal naar het zuiden trekken, onder de Dode Zee, naar het gebied van de Edomieten. Edom, de woestijn van Edom, om dan vanuit het zuiden terug naar het noorden te trekken en zo de Moabieten aan te vallen. Ik vermoed dat de strategie die daarachter schuilt te maken heeft met vooral een verrassingseffect. De Moabieten zullen verwacht hebben, ja, die mannen gaan rechtstreeks over de Jordaan komen. Die gaan nooit verwachten dat ze zulke geweldige omweg gaan maken. Moeilijke omweg, helemaal rond de Dode Zee, door de woestijn van Edom. En dat ze hen vanuit het zuiden gaan aanvallen. En misschien was er nog een tweede reden voor deze tactiek. Ze moeten door het gebied van Edom. Misschien kunnen we de koning van Edom overhalen om ook mee te doen bij ons. Dan zijn we met drieën, dan is het gewonnen spel. Nou, kijk wat er gebeurt, vers 9. Zo ging de koning van Israël op weg met de koning van Juda en de koning van Edom. Dus hun plan slaagt. De koning van Edom die doet ook mee. Dus nu hebben ze een krachtige alliantie van drie legers. En dat kan alleen maar één groot succes worden. Alleen, er is één klein probleem. Lees even verder in vers 9. Toen ze 7 dagreizen rondgetrokken hadden, was er geen water voor het leger en de lastdieren die hen volgden. Na een week, want ja, dat is een heel eind, dan ze moeten rond die Dode Zee trekken. Hè. Na een week komen ze zonder water te zitten. Wat niet abnormaal is, hè, want ze trekken door de woestijn van Edom. Ik bedoel, daar heb je geen water. Daar hadden ze waarschijnlijk even niet aan gedacht. Maar ze zitten nu wel met een groot probleem. Een gans leger met paarden en lastdieren in een warm, heet klimaat, dat is echt een probleem. En kijk hoe ze reageren op dit probleem. Ze zoeken een soort van verklaring. Ze willen dit interpreteren van waarom gebeurt dat nu? Waarom overkomt ons dat? Vers 10. Toen zei de koning van Israël: ach, voorzeker heeft de Heer deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Dus voor de koning, koning Joram, de koning van Israël, is het duidelijk. Hij zegt, God is tegen ons. God heeft gemaakt dat we hier in die moeilijke situatie zijn terechtgekomen. God wil dat de Moabieten de overwinning gaan behalen. Nu jammer, wacht eens even 5 minuten. Ten eerste heeft God een opdracht gegeven om ten strijde te trekken. Dat lees ik nergens. Ten tweede heeft God bevolen om langs de Jordaan helemaal onderaan de Dode Zee die omtrekkende. Dat was hun eigen initiatief. Zij dachten dat ze slim waren. God heeft daar niks mee te maken, dus hoe komen ze daar nu bij? De vraag is dus, hoe komt hij erbij om zomaar God de schuld te geven? Nu weet je, dit gebeurt wel vaker. Dat is niet de eerste keer dat je dat in de Bijbel leest. De Israëlieten zijn nog eens door de woestijn getrokken. Na de uittocht uit Egypte, op weg naar het beloofde land, toen moesten ze ook door de woestijn. En toen werden ze ook geconfronteerd met het ene probleem na het ander. Water, voedsel, enzovoort. Je leest het in Exodus, in Numeri, wat deden ze? Elke keer met een beschuldigende vinger wezen ze naar boven, wezen naar God. God heeft ons hier in die woestijn gebracht met de bedoeling dat we hier allemaal gaan omkomen. Dat is een beetje raar, hè? Als er iets fout loopt, lijkt het altijd Gods schuld te zijn. Nu, de vraag is, waarop is die interpretatie gebaseerd? Hoe komen ze daarbij? En ik denk dat wij zelf ook moeten voorzichtig zijn met het interpreteren van bepaalde gebeurtenissen en die zomaar te linken aan de Heere God. Als u met een tegenslag hebt af te rekenen, dan zijn ook wij vlug geneigd om te zeggen, ja, God wil het niet of God houdt het tegen. Maar het kan ook een hele andere reden zijn. Het kan een test zijn, kan een beproeving zijn. Het kan zelfs tegenstand van de duivel zijn. Denk aan Job en het gelijknamige boek Job. God had daar niet zoveel mee te maken met al die tegenslagen. Het was de duivel die wel vrije hand kreeg van God. Maar het was de duivel die erachter zat. En zo denk ik is het goed om altijd toch even na te denken als je in bepaalde situaties komt die ja, problematisch zijn. Bijvoorbeeld, je bent in een winkel geweest, daar hangt een prachtig kledingstuk en je zegt, goh, dat zou ik toch graag hebben. Alleen het is nogal veel geld, maar weet je wat, volgende maand zijn solden. Nog even geduld. Dan gaat er toch wel minstens 30% af en dat maakt toch wel een groot verschil. En dan ja, eindelijk is het zover, het zijn solden en wat doe je? Natuurlijk onmiddellijk naar die winkel gaan en wat blijkt? Het is er niet meer. Het is weg. God wil niet dat ik dat... Ja, maar hoe weet je dat? Dat kan ook een hele andere verklaring zijn. Misschien heeft iemand anders ervoor gebeden. Ja, God kan niet iedereen tevreden stellen. Misschien was die net voor u. Wie zal het zeggen? Of stel u voor, volgend jaar wil je op, ga je op reis. En dan mag dat weer allemaal. En net zoals ik hoor je van de bergen. En je boekt in de Alpen een verblijf. En je ziet er naar uit. En stel, het wordt een prachtige zomer. Anders dan vorige zomer. Hè. Magnifieke lente. April, mei, juni. Zon overgoten, stralende zon, wolkeloze hemel. Het ziet er magnifiek uit. En juli begint op dezelfde manier. En je zegt, dat komt goed, dat wordt een prachtig verlof. En dan eindelijk is het zover en je vertrekt en begint te regenen. En je komt toe op je bestemming en de regen valt met bakken uit de lucht. Niet één dag, maar gans je verblijf. Je reis valt letterlijk in het water. Ah, God wil niet dat ik op reis ging. God wou dat ik thuis bleef. Ja, misschien, het is mogelijk, het zou kunnen, maar hoe weet je dat? Misschien hebben tal van landbouwers gebeden om regen, want ja, voor hen was het minder interessant, al die droge maanden. Ze hebben water nodig. Met al respect, soms een beetje lastig voor de Heere God. Hè? Wie moet hem nu tevreden stellen, hè? Niet altijd even makkelijk, hè? Dus wees voorzichtig met het interpreteren van gebeurtenissen en vooral Gods betrokkenheid daarbij. Ik keer even terug naar heel die coronaproblematiek. Is dit een straf die door God gezonden is? Is dat een oordeel vanuit de hemel? Zelf ben ik daar heel voorzichtig mee. En zelf denk ik dat dat virus niet noodzakelijk een rechtstreeks ingrijpen van God is. Maar dat het veel eer een kenmerkend onderdeel is van de huidige situatie waarin de schepping zich momenteel bevindt. Een schepping die door de zondeval ernstig beschadigd is. En een belangrijk kenmerk van de schepping zoals ze er nu aan toe is, volgens Paulus in zijn Romeinenbrief, en dan zegt hij, de ganse schepping zucht en is in barensnood. Ze is aan de vruchteloosheid onderworpen, maar ze zucht en ze is in barensnood. Ze kraakt in al haar voegen. En wat mij vooral helpt, is wat de Heer Jezus gezegd heeft, vooral over die tussenperiode, die periode tussen zijn eerste komst en zijn wederkomst. Intussen weten we dat is een periode van al zo'n 2000 jaar. En hij geeft een aantal kenmerken van die periode. Hij zegt, volk zal opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen zijn en nu hier en daar hongersnoden en pestziekten. Een van de kenmerken van de huidige tijd is dat er hier en daar pestziekten optreden. Nu, het woordje, de term pestziekte is de vertaling van een woord waarmee de oude Grieken niet alleen letterlijk de pest bedoelden, maar eigenlijk allerlei ziekten die zich snel konden verspreiden en de vorm van een epidemie aannemen. En dat is toch exact wat we de voorbije maanden hebben meegemaakt. Met andere woorden, ik denk dat wij als christenen niet moeten panikeren, eigenlijk niet eens moeten verrast zijn dat dit gebeurt. Onze Heer Jezus heeft dat allemaal voorzien en heeft ons willen verwittigen dat dit zou gebeuren. En vandaar kan hij ons ook aansporen om de moed niet te verliezen, maar om te blijven vertrouwen op hem. Luister naar wat hij in dat verband zegt. Hij zegt, kijk, zegt hij, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op, heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt is nabij. En, zei hij, zo moet ook gij, wanneer ge dit ziet geschieden, weten dat het koninkrijk Gods nabij is. Met andere woorden, heel die coronaproblematiek zie ik vooral als een soort van boodschap van God. Eigenlijk een dubbele boodschap. Ten eerste, de aankondiging, het koninkrijk is nabij. Richt u op, heft uw hoofden omhoog. Het koninkrijk is nabij. Veel dichter dan ooit tevoren. En ten tweede, denk ik, is het een soort van waarschuwing om deze wereld toch nog eens proberen wakker te schudden. Waarbij wij mensen geconfronteerd worden met onze kwetsbaarheid. De mens denkt dat hem het allemaal in handen heeft, onder controle heeft, maar een klein, minuscuul, onogelijk virusje dat je met het blote oog absoluut niet kunt zien, is in staat om deze hele wereld overhoop te halen. Ja, wat is er allemaal niet veranderd sindsdien? De Heere God wil de mens wakker schudden, hem confronteren met zijn fragiliteit, met zijn kwetsbaarheid. Wat belangrijk is in alle omstandigheden, is Gods leiding zoeken. En dat gaan ze nu gelukkig ook doen. Kijk maar naar vers 11. Vers 11, maar Jozef had vroeg, is hier geen profeet des Heren om door hem de Heer te raadplegen? En ik denk dat hij bedoelt, kijk, beste collega Joram, gij zegt nu wel, en gij beschuldigt God, maar hoe weet je dat? Zou we niet beter eens een man Gods, een profeet, erbij halen? En ja, dat blijkt dan een goed idee te zijn. Ik lees verder, toen antwoordde een van de dienaren van de koning van Israël en hij zei wel, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen gooit. En Jozef had zei wel, bij hem is het woord des Heren. Ja. Daarop gingen de koning van Israël en Jozef had en de koning van Edom naar hem toe. En dus ze besluiten de hulp van de profeet in te roepen. Vers 13, maar Elisa zei tot de koning van Israël, wat heb ik met u te doen? Ga naar de profeten van uw vader en naar die van uw moeder. Met andere woorden, u merkt dat Elisa niet staat te springen om ter hulp te komen. Ik heb de indruk dat hij niet zoveel sympathie heeft voor de koning van Israël, voor Joram. Ik heb de indruk dat hem eigenlijk liefst zo weinig mogelijk met die man te maken heeft. Ik denk dat ik ook weet waarom. Aan het begin van hoofdstuk 3 leer je Joram eigenlijk kennen. En ik lees even de eerste 3 versen erbij, dan snap je wat ik bedoel. En hoofdstuk 3, vers 1. Joram, de zoon van Achab, werd koning over Israël, te Samaria, in het 18e jaar van Jozefat, de koning van Juda. En hij regeerde 12 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Echter niet zoals zijn vader en zijn moeder, Achab en Isabel. Hij verwijderde de gewijde steen van Baal die zijn vader gemaakt had. Alleen volhardde hij in de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Daarvan week hij niet af. Met andere woorden, hij heeft de indruk dat hem een soort van halfslachtig iemand is. Iemand die niet echt consequent is. Hij deed ook wel goede dingen. Hij verwijderde die gewijde steen aan een afgod toegewijd. Maar hij was niet consequent. Andere dingen die met afgoderij te maken had, liet hij gewoon doorgaan. Goed, we gaan terug waar we daar juist gebleven zijn. Elisa, die dus eerder negatief reageert en zegt, waarom zou ik die man helpen? Terug naar vers 13, tweede zin in vers 13. Hè. Doch de koning van Israël zei tot hem, nee, want de Heer heeft deze drie koningen geroepen om hen in de macht van Moab te geven. Dus Joram blijft bij zijn standpunt. Hij zegt, voor mij is het duidelijk. Ik moet zelfs die profeet moet zelfs niet horen wat hem te zeggen heeft. Ik weet hoe de vork aan de steel zit. God is tegen ons. En hij houdt vast, koppig vast aan zijn eigen verkeerde interpretatie. Vers 14. Toen zei Elisa, zo waar de Heere der Heerscharen leeft, in wiens dienst ik sta, als ik geen rekening wilde houden met Jozefat, de koning van Juda, dan zou ik op u geen acht slaan of naar u omzien. Nu dan haal mij een citerspeler. En het geschiedde toen de citerspeler speelde, dat de hand des Heren op hem kwam. U merkt dat Elisa bijna zijn geduld verliest met Joram. Hè? Maar vanwege zijn respect voor koning Jozefat is hem bereid om toch God te raadplegen. En dan krijgt hij ook een boodschap van de Heer. Vers 16. Hij zeide, zo zegt de Heere, men maken in dit dal vele greppels. Want zo zegt de Heere, ge zult geen wind voelen en geen stortregen zien, en toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken, gij met uw vee en uw lastdieren. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heren. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven, zodat gij alle versterkte steden, de keur der steden zult innemen, en alle goede bomen vellen, en alle waterbronnen dichtstoppen, en alle goede akkers met stenen bederven. Met andere woorden, hier zie je hoe fout de interpretatie is van koning Joram. Hij zit er totaal naast. Het is precies het omgekeerde. God is helemaal niet tegen hen. Wel in tegendeel, God is voor hen en hij gaat nu hun waterprobleem oplossen. En hij gaat zelfs nog meer doen. Hij gaat hen ook nog de overwinning schenken op Moab. En dat is maar een kleine zaak, zegt Elisa voor God. Ik moet denken aan wat Frankie zei. Een grote God. Wat zou er voor hem een probleem zijn? Maar eerst moeten ze iets doen. En je merkt wat ze moeten doen? Ze moeten greppels graven. Heel veel greppels graven. En waarom moeten ze dat doen? Wel, God wil water geven. Kijk maar, vers 20. De volgende morgen, juist bij het brengen van het offer, ziet daar kwam water uit de richting van Edom, zodat het land vol water liep. Maar zij dienden eerst voorzorgen te nemen, maatregelen te treffen, om als dat water kwam, om het vast te houden. Als ze geen greppels zouden graven, dan stroomt dat water door het dal. En dan kunnen ze even op het moment zelf drinken, maar dan is het zo weer weg. En zondernacht zitten ze weer met hetzelfde probleem. Even drinken, even de dorst lessen. Maar wat dan morgen weer? Ik wil daar enkele kanttekeningen bij maken, enkele opmerkingen. Ik vind dat heel boeiend wat hier staat. Het eerste wat mij opvalt, en dat is niet alleen hier, maar op tal van plaatsen, dat is dat de Heer God eigenlijk alleen maar datgene doet dat wij niet kunnen doen. Maar wat we zelf kunnen doen, dat moeten we doen. Onze verantwoordelijkheid nemen. En ik kan u daar veel voorbeelden van geven. Denk aan de opwekking van Lazarus. Die goede vriend van de Heer Jezus. De broer van Martha en Maria. Die al een paar dagen in zijn graf lag. Maar omwille van het intense verdriet van die zusters, zei de Heer, oké, we gaan niks doen. En zij neemt de steen van het graf weg. Dat ga ik niet doen, zei de Heer. Dat moeten jullie doen. En dan zei hij, Lazarus, kom naar buiten. Dat konden zij niet doen. Dat zal ik wel doen, zei de Heer. En de gestorvene staat er dan, de gestorvene kwam naar buiten. Dat is mooi, hè? De gestorvene kwam naar buiten. Dat kan alleen God doen. En toen zei de Heer, maak hem los, doe al die wendels van hem. Dat ga ik niet doen, zei hij, dat kunnen jullie doen. Snap je wat ik bedoel? Ik denk aan Noach. Noach die de aankondiging kreeg dat er een zondvloed ging komen. Dat zal ik doen, zei de Heer, dat kunt jij niet. Maar jij moet wel een ark bouwen. Dat ga ik niet doen, zei de Heer. Dat is uw verantwoordelijkheid. Ik denk aan Mozes. Die van de Heer God de opdracht kreeg om naar de farao te gaan. Met een boodschap om Gods volk te laten gaan. En als hij dat niet wou doen, dan zouden er ernstige consequenties zijn. Mozes, jij moet de boodschap... Dat ga ik niet doen, zei de Heer God. Jij moet de boodschap brengen. Maar voor de consequenties zal ik wel zorgen. De 10 plagen, dat is mijn verantwoordelijkheid. En zo kan ik u tal van voorbeelden geven. En daar moet je eens over nadenken. God doet in principe alleen dat wat wij niet kunnen, maar wat wij kunnen doen. Wij moeten leren onze verantwoordelijkheid nemen. Greppels graven. Dat ga ik niet doen, zei de Heer God. Dat moeten jullie zelf doen. Ik zal voor het water zorgen. Maar jullie moeten voor de greppels zorgen. Een tweede kanttekening die ik hier wil maken is, dat is eigenlijk een vorm van zegen. Hè. Ze zitten in grote problemen. Dat moet echt een zegen voor hen geweest zijn. Eindelijk kunnen drinken weer. Eindelijk die dorst kunnen lessen. Gods zegen is altijd uitermate kostbaar. Hier neemt die zegen de vorm aan van letterlijk water. En zeker in de context van dat droge, hete Midden-Oosten, water is kostbaar. Mag het niet vergelijken met hier, waar het soms wekenlang regent. Je moet met dat water in het Midden-Oosten, daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Greppels graven om het vast te houden. Maar dat geldt voor elke vorm van Gods zegen. Gods zegen is kostbaar, laat het niet door je vingers wegglippen. Probeer het zo lang mogelijk vast te houden. En nog een derde kanttekening. Gods zegen is niet afhankelijk van menselijke of van natuurlijke omstandigheden. Kijk nog eens naar vers 17. Zo zegt de Heere, je zult geen wind voelen. En geen stortregen zien, en toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken. Geen wind, geen stortregen, en toch zal er water komen. Misschien was het wel afhankelijk van hun gehoorzaamheid. Ik weet het niet, daarom gebruik ik het woordje misschien. Hun bereidheid om voorzorgen te nemen, die greppels te graven. Als ze die greppels niet gegraven hadden, dan misschien zou het water dan ook wel gekomen zijn, ik weet het niet, maar het zou niet veel nut gehad hebben. Het was zo weer weg. En zo wil ik afsluiten met een paar toepassingen. In verband met het graven van greppels. Welke zegeningen wil de Heere God ons absoluut geven? Wel, kijk eens in de eerste plaats hier. Wat een prachtig boek. De Heilige Schrift, Gods woord. Wat een bron van helder, verfrissend water. Waar je elke dag kunt uitdrinken. Maar je moet greppels graven. Greppels graven doet mij een beetje denken aan structuur. Ze moesten die greppels graven, niet zomaar lukraak, maar zo'n beetje het kwestie van ja, dat er overal toch wel zoveel mogelijk water kon opgevangen worden. Structuur. Ik hoop dat jullie allemaal een stukje structuur in jullie leven aanbrengen in verband met deze waterbron hier. Dat je een soort van, dat je met jezelf een soort van afspraak hebt van dat je zegt, nee, ik wil daar elke dag uit drinken. Ik wil elke dag naar dat woord gaan. Mijn afspraak is elke morgen. 'S Morgens ben ik het meeste fris, heb ik het meeste tijd. En ik begin mijn dag altijd met drinken uit deze bron. Dat is de greppel die ik gegraven heb. De afspraak die ik gemaakt heb om elke morgen dat woord te openen. Je moet voor jezelf zien wanneer het de beste tijd is. Maar doe dat. Je gaat er geen spijt van hebben. Dan ontvang je zegen van de Heere God. En weet je, er is één dal dat de Heere God elke week letterlijk vol wil laten lopen. Met helder, fris, levend water. En weet je waar dat dal is? Dat is hier, op zondagmorgen. Dat is het dal dat de Heere God wil laten volstromen. Dat is een greppel die al gegraven is. Sommigen hebben initiatief genomen om dit gebouw hier in te richten. Om hier een gemeente te krijgen. Om jullie uit te nodigen. Elke zondagmorgen om 9:30. Dan zijn we hier. Maar het is jullie verantwoordelijkheid om effectief hier te zijn. En te komen drinken. En te komen verfrissen. En te genieten van het heerlijke water dat de Heere God elke zondagmorgen wil geven. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dat is een zegen om niet door je vingers te laten glippen. Maak daar ten volle gebruik van. Als je op zondagmorgen hier bent komen drinken, dan kan je de week weer aan. Dan ben je verfrist. Dan ben je gereinigd. Dan ben je bemoedigd. Je hebt contact met de Heere gehad. Met zijn geest, met zijn woord, met zijn water. Zullen we daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u voor al uw geweldige zegeningen. Wat is het een voorrecht om een kind van u te mogen zijn, te mogen genieten van de rijke zegen die u vanuit de hemel laat neerdalen. Dank u voor uw woord. Wat een bron van helder, levend water. Dank u voor uw gemeente, Heer, waar uw geest werkzaam is, waar we samen kunnen zingen, muziek maken, bidden en naar u luisteren, drinken van dat levend water. Wat zijn we toch bevoorrechte mensen, Heer. We loven en we prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.